De finale van de Champions League. Twee Engelse ploegen, Liverpool tegen een Tottenham Hotspur. We gaan daarover praten uitgebreid met Sjoerd Mossou, Maarten Wijfels en Mikkel Schouka. Over mevrouw Van Dijk en wat zij dan wel en niet allemaal kan doen door de weeks. Tactische vondsten van de trainers, ontwikkeling van het Engels voetbal en de inbreng van de Nederlandse Eredivisie in deze finale. Mijn naam is Etienne Verhoef, dit is de AD Voetbal Podcast. Liverpool Spurs. Wie is voor jullie de uitgesproken favoriet, mannen?
Toch wel Liverpool.
Spurs.
Oh, Maarten zegt Spurs. Mooi, is goed. En jij, Mikkels, gelijkspelletje dan, hè?
Op papier Liverpool, hè?
Ja.
Veel meer punten, veel meer kwaliteit waarschijnlijk. Maar ja, twee Engelse ploegen in één finale. Spurs weet exact hoe Liverpool speelt. Zullen zich niet laten verrassen door het moordende tempo wat ze af en toe op de mat leggen. Dus ja, ik zou er ook geen geld op zetten.
En waarom zeg jij Spurs, Maarten?
Omdat dit tot nu toe in de Champions League het seizoen van Spurs is. In de poolfase lagen ze er ongeveer drie keer uit. En ze begonnen met twee nederlagen, meen ik, in de pool van PSV. Ja. Maar op het laatste moment redden ze dat dan. Nou, vervolgens zijn zij in staat om drie keer in de uitwedstrijd bij Manchester City te scoren. Terwijl ze dood en begraven waren. Nou, in Amsterdam ook drie keer, hebben we natuurlijk allemaal meegekregen. Dus daar zit zo'n enorme vechtlust en spirit in het team. En ja. En wat Mikkel zegt, dat geloof ik ook wel in. Zij weten precies hoe Liverpool speelt. En zullen niet onder indruk raken van dat kamikaze voetbal af en toe. Dus Harry Kane, die terug is waarschijnlijk. Spurs,
ja. Jij bent gewoon overtuigd van Liverpool, Sjoerd. Geen twijfel.
Nee, de vraag was, ja. Wie is de favoriet?
Oké, okay, ja, ik denk misschien heb jij nu, ben je ook gelijk overtuigd van Liverpool?
Nee, ik zet mijn geld wel op Liverpool, als het zou moeten. Maar dat komt ook een beetje omdat Liverpool zijn tweede finale speelt. Ik geloof er eigenlijk wel in dat in de ervaring in zo'n toernooi heel cruciaal kan zijn. Ik ben vorig jaar bij die finale in Kiev geweest. Mikkels gaat naar Madrid komende week. En daar zag je echt nog dat Liverpool in de stijger stond. Was een geweldige ploeg, maar er zaten ook nog wat zwakke plekken in. Real Madrid was gewoon verder. Die hadden al meerdere finales gespeeld. Die keeper maakt natuurlijk een paar foutjes.
Ja, niet te paar. Ja, die is gelijk daarna verbannen, hè? Ja.
Maar ik geloof echt dat een finale spelen, dat je dat toch moet ervaren. En daar is Liverpool op dit moment verder in dan Spurs.
Al als ik dat Virgil van Dijk daar totaal geen last had van spanning bij het spelen van die eerste finale. Ik bedoel, dat is...
Dat zei hij. Nou ja, goed, dat wil ik hem best in geloven. Maar het is niet alleen maar spanning, hè, of omgaan met spanning. Het is ook, weet je wat er gevraagd wordt in zo'n wedstrijd? Nou, die zag vorig jaar aan Real Madrid dat ze dat als geen ander beheerste toen nog. En nu denk ik dat Liverpool daar iets verder in is.
Ja, nu Sjoerd dat opwerpt, hè, van de finale spelen.
Ga je twijfelen? Oh jee.
Nee, maar
je mag nog terugkomen, hoor. Knip er gewoon eruit.
Nee, maar ik moest meteen aan Ajax denken. Want die finale, de Europa League van Ajax... Dat is naderhand ook wel naar buiten gekomen. Maar op die dag zelf waren er ineens allerlei dingen waar ze geen rekening mee hadden gehouden. Onverwachte. De vrouwen stonden, geloof ik, vliegtuigen die niet konden vertrekken. Spelers die aan de telefoon hingen. Dus Peter Bos zei ook van ja, in plaats van totale rust was daar allemaal halve chaos op weg naar die wedstrijd. En dat is inderdaad wel iets, als je dat een keer ervaren hebt hoe dat is en dingen onverwacht, dan is dat misschien wel handig. Daar geloof ik wel in.
Ja. Dus wordt het wel. Sowieso is het natuurlijk Engels voetbal helemaal boven Jan, hè, met deze finales in Europa dit jaar, toch?
Nou ja, in zekere zin kun je dat wel zeggen. Ja. Het is in ieder geval vaak gezegd, hè, dat die competitie heel zwaar was, geen winterstop. Het is natuurlijk ook zo dat ze allemaal 50 spelers hebben, zo'n beetje, behalve Spurs, die hebben een kleinere selectie. Maar linksom of rechtsom, de theorie dat niet tot finales kan leiden, kan overboord.
Ja, en wat de charme misschien van Spurs al een beetje is dat het de ploeg is waar niet mega veel geïnvesteerd is. Zoals bij de andere ploegen in Engeland.
Nee, nog steeds wel een hele dure selectie natuurlijk. Maar in de zomer hebben ze volgens mij niets gedaan zelfs. En volgens mij waren de verwachtingen ook niet zo heel hoog. Maarten heeft ze tegen PSV natuurlijk twee keer gezien. Ik ben toevallig bij Inter Spurs geweest. Hun eerste wedstrijd in de pool. En die verloren ze ook zomaar vlak voor tijd met 2-1. 1-0 voorgestaan. Nou, toen proefde je niet het idee dat Spurs dacht van... wij gaan in de Champions League, gaan we eens even hoge ogen gooien.
Nee.
Maar ja, dus je ziet toch elk jaar dat er toch wel een ploeg in zo'n toernooi groeit. Dat was natuurlijk ook Ajax, maar... ja, die hebben het zelf verspeeld natuurlijk. Dus ik ben ook benieuwd hoe die jongens naar die finale kijken. Want die zullen zich ook realiseren dat het eens in een levenkans was waarschijnlijk.
Nou, dat zei Frenkie de Jong, zei daar gistermorgen iets over bij de training van Oranje. Die zei echt van ja, god, zondag of zaterdag. Naarmate dat dichterbij komt, ga je dat natuurlijk toch denken. Ja, god, dat hadden wij kunnen staan. Maar even nog over wat Sjoerd zei over die Engelse teams. Inderdaad, ze halen nu die finales. Dus je kunt zeggen, nou, de vermoeidheid, het hoeft niet in de weg te zitten. Ik kan ook misschien denken, ja, is dit de uitzondering in een reeks van jaren dat het niet is gelukt? Want het beeld tot nu toe is meer dat ze het vaker niet redden dan wel. Maar het is wel zo inderdaad, die ploegen, ze hebben 50 spelers. Zo'n Sané bij Manchester City, die kunnen ze gewoon niet opstellen in de belangrijke wedstrijd. Dan zeggen ze, nou, dan ga jij lekker zitten en dan stellen we nog 3 anderen op. Dus dat betaalt zich dan wel uit.
Ja, maar ook strijdlust, toch? En kijk hoe Liverpool Barcelona verslaat. Ja, dat is toch ongekend.
In fysieke kracht ook natuurlijk.
Dat wel.
Want dit zijn de twee trainers die bekend zijn als de trainers die het zwaarst trainen.
Dus ja, klopt, bij Liverpool en Pochettino bij Spurs.
Ja, en Wijnaldum wel eens over gesproken. En die zei, ik dacht dat ik zwaar trainde. Nou, noemde toen op hoe er werd getraind. Daar ben je bijna al kokhalzend.
Het was ook veel hardlopen en al gelijk weer door met intensieve partijspelletjes.
Ja, het was enorm zwaar. En hij zei, Pochettino traint nog zwaarder. Ze hebben geen vrije dagen. Aan het eind van het seizoen vallen ze normaal gesproken om. Het is wel zo, Spurs heeft natuurlijk wel wat probleempjes gehad. Maar nu hebben ze natuurlijk een hoop tijd gehad tussen de halve finale en de finale om nog spelers op te lappen. Maar op de een of andere manier slagen ze er dus toch in om heel zwaar te trainen en tot het einde van het seizoen overeind te blijven. En laatst was ik bij Van Bronckhorst en ik zei, ja, dat klinkt eigenlijk voor een leek is dat toch logisch. Hè? Je traint zwaar, dus je krijgt een betere conditie. Waarom zou een Nederlandse club dat niet kunnen doen? Hè? Heel zwaar trainen. Stel je nou voor dat Emme 3 keer per dag zou trainen en dan de strijd zou kunnen aangaan. En in de laatste fase van wedstrijden elke keer 4 overeind blijven. Maar hij zei toch dat het ook te maken had met kwaliteit. Gewoon de kwaliteit van een speler. Dus als de techniek goed is, als die tactisch goed is en fysiek goed, dat het toch een combinatie is. Dat het niet zo is dat je de klembijl van M heel zwaar kan laten trainen en dat hij dan het niveau haalt in grote wedstrijden.
Ik zie je buurman hoofdschudden.
Nee, maar dat heeft ook te maken, simpelweg, dat die selecties in Nederland, daar zijn heel veel jonge spelers in.
Ook, ja.
En die zijn gewoon nog niet rijp genoeg om... Laat ik het zo zeggen, in het buitenland heb je veel meer selecties die het volwassen mannen bestaan, gewoon ook volwassen ook uitgegroeid. En ja, dan krijg je een heel andere intensiteit van trainen.
Maar daar heeft Klopp ook wel een beetje geleerd, toch? Want die had vorig jaar heel veel blessures. Die heeft toen Raymond Verheyen heel veel kritiek gehad. Hè?
Ja, maar
hij heeft toch een beetje geleerd.
Ja, maar Van Bronckhorst zegt daarover dat die spelers ook moesten wennen. Dus als je dit een paar jaar doet, dan wen je dus ook aan de manier van trainen. En dan weet je wat er komt en dan blijf je ook langer overeind. En wat niet mee kan, ja, dat valt af. Dus hij heeft er ook een paar jaar nodig voor gehad.
Ja, het is ook wel zo bij... dat heeft Guardiola zelfs wel eens een keer letterlijk in een van zijn boeken gezegd bij Bayern München. Hij joeg spelers gewoon soms bewust over de kling. Zodat ze... En als ze dan geblesseerd raken, zeiden... Nou ja, dan is die even... Piet is even niet bruikbaar. Maar goed, ik heb Kees en Jan heb ik ook nog op de bank zitten. Dus dan gaan die er gewoon in. En dat kan een Nederlandse ploeg natuurlijk ook niet doen.
Nee.
Ajax kan moeilijk zeggen... Ja, Frenkie de Jong... Train maar zodat jij je blesseert. En dan kan Klaas het overnemen in die wedstrijd. Ja, dat kan helemaal niet in Nederland. Die keuze heb je niet.
Ik geloof ook wel dat, nog één keer terug naar het thema van 2 Engelse ploegen, of eigenlijk 4 Engelse ploegen in de Europese finales. Ik geloof ook wel dat de Premier League zich in 25 jaar ongeveer ook echt dusdanig heeft ontwikkeld dat het beste van alle werelden ongeveer daar nu samen zijn gekomen. Want ze hebben natuurlijk begonnen met Wenger, met in de tijdperk Keown en Merson en zo. Dat was een heel andere tijd. Toen was het Engelse voetbal nog extreem ouderwets. Nou, er is heel veel tijd overheen gegaan. 10 jaar geleden hadden ze ook al de beste spelers. Maar dan zag je vaak in Engelse ploegen dat ze tactisch tekort schoten. Of dat het tactisch ouderwets was. De ploeg van Mourinho uitgezonderd. En nu zie je dat ze hebben de beste trainers. Die elftallen zijn helemaal doorontwikkeld door Guardiola, Pochettino, Klopp. Ja, het is ook niet heel onlogisch dat er nu... dat er nu Engelse ploegen in die finale staan. Dat mocht ook wel een keer.
En het doet bijna geen Engelsman mee, hè?
Nee, dat hoeft ook niet, hè? Want waarom zou je? Ja. Nee, zelfs geen Engelse coaches. Hè?
Nee, maar om te zeggen dat Engeland nou nu heel trots kan zeggen... joh, kijk eens naar onze spelers. Nee, dat is helemaal niet zo. Het sterke, de jeugd die zij hebben, die gaat naar Duitsland. Die gaat bij Borussia Dortmund spelen. Of bij PSV hebben ze nou ook bijvoorbeeld een jonge speler die zegt... Nou, dan kom ik naar Nederland, dan heb ik meer kans om door te breken.
Ja. Je kunt ook nu zeggen dat ze hun geld verstandiger besteden in de Premier League. Over de hele linie gesproken in de top. Want er is natuurlijk ongelooflijk veel geld beschikbaar. En daar wordt ook heel veel over gediscussieerd in Engeland zelf. Ook naar die FA Cup final tussen City en Watford was dat weer een hele discussie. Dat er veel te veel geld is.
Ja.
Maar het andere deel van het verhaal is dat dat geld, zeker bij bijvoorbeeld City, dat gewoon, het wordt wel heel goed besteed eigenlijk. Ze investeren voortdurend in kwaliteit.
Ja, maar met City noem je wel gelijk de ploeg waarvan iedereen had gedacht, die gaat de finale wel eens een keer halen. Maar dat wil dan niet van de grond komen.
Nee.
Scheelt er niet veel natuurlijk.
Nee, maar toch. Het scheelt, ja.
Maar zo zie je ook wel dat is ook wel een toevalsfactor volgens mij.
Ja.
Toch is die fysieke component wel iets om naar te kijken. Hè? Ik las het stuk van Sjoerd over Atalanta, waar De Roon ook zei dat hij kotsend de voorbereiding doorkomt. Ja, dat is in Nederland natuurlijk niet het geval.
Nee, maar dat hoeft wij niet meer. We hebben nu toch de Nations League finale gehaald. Weet je, Ajax heeft de halve finale gehaald van de Champions League. Dus we maken ons toch geen zorgen meer.
Nee, nou ja, we hoeven ons ook geen zorgen te maken. Maar op dat punt, kijk, als je die wedstrijden van Liverpool hebt gezien dit seizoen in de Champions League. Ja, dan je zit eigenlijk verbijsterd naar het scherm te kijken. Wat een tempo er op dat veld wordt gelegd in vergelijking met andere wedstrijden.
Maar omdat te zeggen, Sjoerd, jij gaat vaak naar Engeland, naar de tweede divisie, eerste divisie potjes. Ik weet nog dat ik daar voor de eerste keer bij Brentford kwam toen Dijkhuizen daar trainer was en die wedstrijd begon. En denk eens, wat is dit? Ja, het is gelijk 5 tempo's hoger dan in Nederland, toch?
Het is onvergelijkbaar met wat Liverpool is daar echt wel een uitzondering in. Als je ziet hoe die eigenlijk gewoon 90 minuten lang gas geven. Dat is bijna onvoorstelbaar. En Spurs doet het natuurlijk ook wel. Maar als je tegen Barcelona die thuiswedstrijd zag, als je die wedstrijd daarvoor zag tegen, was het Paris Saint-Germain? Uit mijn hoofd. Nou, in ieder geval, ze blijven maar gas geven. En als je dan Van Dijk spreekt, ja, kijk, als je een vrouw bent van een Premier League speler, heb ik het idee dat je er niet erg feestelijk vanaf komt. Hè? Hij komt dus thuis. ze eten, ze
wat,
liggen.
Wat wil je hiermee suggereren?
Nou, het enige wat hij doet, zegt hij letterlijk, is liggen op de bank thuis. Eten, de juiste voeding. Dus ook niet zomaar even wat eten. Geen hoed, niet zomaar even sushi gehaald. Alles is afgemeten. Het is rusten. Het is hooguit een beetje met de kinderen spelen. Ze kunnen de stad niet in, want ze worden daar alleen maar aangeklampt. Dus het enige wat die spelers doen, is een heel seizoen lang op de club komen en rusten.
Dus mevrouw Van Dijk is blij als het zometeen zomer is en ze 3 weken op vakantie kunnen.
Dan krijgt hij ook een schema mee.
Ja, dan krijgt ook een schema mee. Moet hij alles inhalen voor het hele jaar.
Met de gedachte dat Klopp al aan zijn schema's zit te werken. Ja, er zit er ook in je achterhoofd natuurlijk. En dat is wat Nederlandse spelers misschien wel missen. Een soort van mindset. Hè? Berghuis zei wel eens, ja, vroeger reed ik langs de McDonald's en dan dacht ik, ja, nou ja, ik haal gewoon een hamburger, kan mij schelen. En hij zei, die hamburger kan natuurlijk ook helemaal geen kwaad als ik nu 2 keer in de week een hamburger zou eten. Dus niemand die op de club zou zeggen, heb jij nou hamburger gegeten? Maar het zit natuurlijk ook in je hoofd. En zo'n Van Dijk zal dus echt niet 3 weken lang gek gaan doen. Met de gedachte dat hij weer zo'n zwaar seizoen krijgt. Dus het zit ook in het hoofd.
Ja, zeker. Maar ja, daar zie je wel natuurlijk ontwikkeling. Want Ajax dit seizoen was gewoon heel professioneel hoe die getraind hebben. En ja, Feyenoord kan ik niet helemaal beoordelen. Omdat
ze hadden achter gesloten deuren. Dus
ja,
dat is een beetje
ingewikkeld. En omdat die natuurlijk ook geen Europese voetbal hadden. Nee. Maar PSV was, ja, heeft het ook wel professioneel proberen aanpakken. Dat geloof ik wel. Maar ja, het is wel.
Maar ik had het toch wel graag gezien, Ajax-Liverpool. Dat tempo van Liverpool, nou zo'n Nederlandse ploeg daar. Want Ajax heeft natuurlijk, want we hebben het hier nu over dat het allemaal zo hard en zo snel gaat. Maar Ajax bleef natuurlijk ook tegen de grootste ploegen in Europa overeind. Maar ik had het wel willen zien, het moordende tempo van Liverpool en dan het positiespel van Ajax. Hoe dat zich verhoudt nu in Europa. Maar ja, het is niet gelukt.
Nee, en dat is in dubbel opzicht te stellen, omdat Ajax er niet in zit. Maar ook de Engelse finale. Ja, laten we nou eerlijk zijn. Het is niet waar je op hoopt
bij een
Champions League. Nee. Het is toch een beetje een slap aftreksel. Volgens mij de laatste keer was in Moskou, hè, bij United tegen Chelsea. Toen van de Saudi penalty pakt. Toevallig ook geweest. Maar dan zie je wel gelijk dat het minder attentiewaarde heeft in de rest van Europa. Dat is toch een beetje een Engels onderonsje. Dus wat dat betreft is het geen romantische finale. Wel een interessante, maar geen. Het is niet een Champions League finale zoals je die voorstelt.
Deze nog in Madrid? Je zal naar Baku moeten.
Ja, precies. Stel je voor dat je daar naartoe moet. Ja.
Gaat ook lekker, hè?
Liverpool Spurs, is dat ook een beetje de strijd tussen de trainer die het beste tactische plan uitdoktert?
Ah, dat is maar de vraag. Kijk, we doen er natuurlijk altijd heel romantisch over. Maar als je die heenwedstrijd in Barcelona zag, en werd 3-0, was de verhouding niet helemaal. Maar in de slotfase gooide Klopp nou nog alleen zijn keeper niet naar voren. Hè? Hij wilde per se die 3-1 maken als Barcelona daar gewoon heel rustig was gebleven en de vierde en vijfde had gemaakt. En Messi niet Dembele een balletje had gegund. Maar, want ze dachten natuurlijk allemaal dat is binnen, hè, met 3-0.
Ja. Maar ook, ja, dat hadden wij toch allemaal?
Hadden we allemaal, maar ja, met 4 en 5-0 was het natuurlijk helemaal binnen geweest. Klopt, gooide alles op alles. Want die dacht natuurlijk met 3-0 zijn we kansloos. En met 1 goal kan het nog. En dan zie je, die maken ze niet. Barcelona maakt hem ook niet. En dan, tactisch zag dat er toch niet heel indrukwekkend uit. En dan wordt het 4-0 in de terugwedstrijd. Dus ja, is dat dan tactisch? Barcelona kon daar in voorrust ook gewoon een doelpunt maken. Hadden ze ook moeten maken. Dan was er ook niks aan de hand geweest. Maar ik weet niet of je dat allemaal op tactiek kan gooien. Het zit, wat Sjoerd net zei, ook heel veel geluk bij. En ja, we zijn vaak romantisch op zoek natuurlijk naar een meesterzet die dan de boel heeft doen kantelen, zoals het bij Spurs Llorente was.
Ja. Ja, maar dat hadden wij ook kunnen bedenken, toch?
Ja, 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 dat was natuurlijk, ja, Van Hanegem zei het in zijn conlaatje, elke derde klastrainer had natuurlijk bij een 2-0 achterstand ze langs de spits voor ingezet en de hoge bal gaan spelen. Ja. Dat was niet zo heel moeilijk te bedenken. Het pakte wel heel goed uit en ja, het was natuurlijk niet zo dat Ajax er een heel goed antwoord op had. Nee. Dat niet.
We kunnen ook de vraag stellen, die eerste wedstrijd, die heenwedstrijd, speelde Spurs met 3 verdedigers. Dat ging pas lopen toen ze gewoon weer met 4 gingen spelen. Precies. Dus misschien zijn ze
toen Vertonghen last kreeg van zijn hoofd.
Ja, ja. Dat was tactisch onbegrijpelijk wat Pochettino toen deed tegen Ajax in die eerste half uur. Het sloeg echt helemaal nergens op.
Nee, maar toch staat hij bekend als een tacticus, ja.
Ja. Maar dat was dus dat viel daar niet even goed uit, zeg maar, tegen Ajax.
Nou ja, dan moet het er ook elke keer zijn. Maar kijk ook Klopp, grote tacticus. Want we hebben het over zijn eerste verloren finale. Hij heeft er nog één verloren natuurlijk, Europa League. Hè, toen hij net bij Liverpool was, tegen Sevilla. En toen werden ze na rust, deed Sevilla 2-3 omzetten met die MRI als coach. En toen werden ze helemaal weggespeeld. MRI was op dat moment dat was de grote man, hè, de tacticus. Ja. Die verliest vervolgens met 6-1 bij Barcelona. Een beetje geluk ook met een beetje pech met de scheidsrechter toen. En daar werd toen ook meteen van gezegd, ja, die snapt er helemaal niks van. Die gaat met 4-0 voorsprong gaat die naar Barcelona toen. Dan gaat hij verdedigen. Dus ja, het is ook maar een beetje wat je wil zien natuurlijk.
Oké.
Okay. Maar het is wel, als Wijnaldum, zeker Wijnaldum, als hij nou weer zou verliezen. Ja, ben toch benieuwd of je dan die klap erboven komt in je carrière. Want dan, dat is wel heel sneu dan, hè? Gewoon dan speel je bij zo'n club. Ze worden al nooit landskampioen. Op een of andere manier sinds 1990.
Hoeveel punten ze ook halen dit jaar, hè?
Ja, en dan Koeman zei er gisteren ook iets over van, als ze nou weer zouden verliezen. Die zei, dat zou dan wel, daar komt het volgens mij wel heel hard aan, hoor. Dus,
zeker in die stad, hè?
Ja, die stad is helemaal. Ik hoorde van de week of iemand die ging naartoe. Die hele stad is Liverpool is helemaal volgezet met feesttenten. Elke pub zijn de kaarten al uitverkocht. En daar komen ze allemaal samen in shirtjes om die wedstrijden te kijken.
Ja, vooral ook omdat ze hebben nu natuurlijk Spurs. En vorig jaar was het Madrid. En dan weet je, die waren toen echt op topniveau. Ja, die kan je verliezen. Maar ze zullen nu toch wel allemaal rekening houden met een overwinning. Waarom zouden ze niet van Spurs winnen? Als ze er in de competitie altijd van kunnen winnen. Als het gat zo groot was.
Je moet met die favoriete rol om kunnen gaan.
Nou ja, precies. En dat is in het verleden is ze dat ook vaak niet gelukt. Hè? Je hebt de legendarische uitglijder van Steven Gerrard natuurlijk gehad. Tegen Chelsea. Tegen een Chelsea dat eigenlijk op dat moment helemaal niet top was. Ja. Met Demba Ba. Dat was ook typisch zo'n geval van, nou, nu gaan ze het afmaken, Liverpool. En dan lukte het toch weer niet. Dus het is wel een zware mentale last. En dat publiek is natuurlijk fantastisch, maar ook dat hunkert zo nadrukkelijk. Dat is een beetje wat je bij Feyenoord in zekere mate ook gezien hebt. Dat die hunkering op een gegeven moment zo zwaar wordt dat het ook een last kan zijn. Dat lijkt amateurpsychologie, maar ik geloof daar wel in.
Ja, maar Wijnaldum, het moet wel zorgen maken dat Wijnaldum moet in ieder geval winnen voor Wijnaldum zijn eigen zelfvertrouwen.
Nou ja, zelfvertrouwen, maar meer.
Je bent zo dichtbij.
Ja, en ik zit even te denken hoe oud hij nou is. Hij is misschien nog wel
27.
Ja, okay.
28.
Nou ja, ik dacht dat hij al 28 was. Ja. En dan is het misschien ook echt iets van misschien nu en dan en niet meer. Ja, dat kan ook, hè. Maar goed, ja.
Ik de andere kant is dat met Liverpool ook vrij. Het is niet zo dat Liverpool elk jaar de finale, toevallig nu 2 jaar op rij. Maar is ook geen club die traditioneel de Champions League finale speelt.
Nee, maar daarom. Ja. Dus als je het nu niet doet. En wie weet, kijk, hij, want dit seizoen is natuurlijk hartstikke knap. Misschien je dacht toch wel van god, concurrentie. Wijnaldum, hoeveel zou die gaan spelen dit seizoen? Maar hij is echt wel belangrijk gebleven. Maar ja, hoe gaat dat komend seizoen? Gaan ze dan weer investeren? En blijft hij dan erin of niet? Het is echt nu om te doen.
Van de andere kant geloof ik ook wel dat Liverpool een van de meest fascinerende, met City denk ik, clubs is om bij te spelen als voetballer. Gewoon simpelweg door wat Klopp daar creëert. Ja. En wat er allemaal ontstaat onderling. En de band die daar is tussen spelers en trainer. Ik geloof wel dat je daar bijna verslaafd aan kan raken. Dat echt heel inspirerend is voor een voetballer. Dus ik ben benieuwd of zo'n verloren finale je dan richting, noemen ze iets, Real Madrid zou duwen. Real Madrid is natuurlijk altijd top, dus daar ga je altijd heen. Maar wat zijn de alternatieven voor Wijnaldum? Waar heeft hij het beter, vraag ik me dan af.
Want je sfeer is uniek, zeg maar, bij Liverpool.
Nee, nee. Ik bedoel het eerder andersom. Dat ze misschien Liverpool weer gaat
doorselecteert.
Van,
ja.
En niet dat hij dan per se sneuvelt of zo, maar ja, hoe gaat dat dan? Komen er dan weer andere spelers? En misschien is dit momentum ook voor hem, ja.
Dat is het sowieso. Ja, ja, de Pijn naar Liverpool zou nog een interessante zijn. Hè? Dat gerucht gaat steeds iets nadrukkelijker. Dat zou voor het Nederlands voetbal natuurlijk geweldig zijn, maar ik moet nog zien.
Met dat rode vliegtuig was toch? Hè? Dat hij had een rood pak aan en een rode vliegtuig.
Is dat een aanvulling trouwens, Depay bij Liverpool? Past dat?
Hij traint wel hard. Heel hard. Voor zichzelf ook. Dus dat zou, volgens mij wil hij wel altijd het uiterste eruit halen. Dat imago heeft hij misschien niet zo. Maar die andere spelers zeggen dat sowieso altijd. Dus ik denk wel dat hij dat onder Klopp wel weer een stap kan zetten. Maar ja, of het nou een echte typische Liverpool-speler is. Met het druk zetten en dat.
Nou ja, daarom bij het Nederlands elftal. De beste wedstrijd heeft Oranje ook gespeeld. Dat ze een beetje kunnen inzakken en dan de ruimtes kunnen benutten.
Zo was hij bij PSV ook op zijn best, toch?
Ja,
ja, daarom dus. En als Liverpool, ja, het is maar net hoe je... Ja, als die echt... Ik weet het ook niet eigenlijk. Nee, zou wel zo zien. Hoe dat
ze kunnen beter zijn licht halen.
Ja, dat sowieso. Maar ik zou iedere club adviseren om de licht te halen.
Ja, ja. Ja, maar ze hebben juist... Misschien bij Spurs ook leuk om de licht achterin te zetten. Maar...
Ja. Nou, maar Liverpool heeft natuurlijk achterin problemen gehad tot Van Dijk kwam. Maar nog steeds loopt daar of Lovren of Gomez. Het is niet... Het echte top wat daar naast loopt. Dus ja, als je een centrum van Dijk de licht kan maken. Ja. Ze hebben het geld, hè?
Maar Depay, nog één even daarover. Hij zou wel in de spits die is bij het Nederlands elftal, een heel bewegelijke spits. Dat is wel wat zou kunnen passen bij Liverpool. En hoe Klopp het wil. Dus het is ook niet helemaal ondenkbaar. Zeker niet. Nee. En het zou voor zijn eigen carrière natuurlijk een perfecte move zijn.
Ja.
Dat is ook precies waar hij al heel lang op zit te azen. Hij wil per se bij een grotere club dan Lyon. Daar spreekt hij ook altijd hard op uit. Nou, wat dat betreft, we hebben ons wel eens afgevraagd, hè, wat zou dan passen? Nou ja, als Liverpool dan komt, dan zou dat mooi zijn.
Het is ook weer, ik zat nog even te denken over zo'n voorspelbare finale. Twee Engelse ploegen. En aan de andere kant is het ook weer, misschien wel gechargeerd gezegd, de redding van de Champions League. Dat juist deze twee tegen elkaar de finale kunnen spelen. Want we hebben ook seizoenen gehad. We dachten, het is altijd dezelfde halve finalisten en het toernooi staat al vast. Nou, dat was dit seizoen natuurlijk bij uitstek helemaal niet het geval.
Nee.
En bij de halve finales waren ook bizar, aansprekend, verrassend. Ja. Dus.
Dat is wel een trend die je nu ziet.
Het is een trend aan het worden,
Er is echt, niemand is meer zeker van de winst in een wedstrijd in de Champions League. Zeker niet over twee wedstrijden met die knock-out. Het kan alles kan.
Ja.
En dat is echt wel bewezen.
Dan is er altijd in de aanloop naar zo'n finale een klein relletje. Dat is nu ook gebeurd met Pochettino, die toch iets te enthousiast heeft gezegd dat hij alleen op het complex van Real Madrid mag trainen en slapen als hij daar trainer wordt. En dat heeft Real Madrid gelijk verleid tot het uitgeven van een statement dat ze echt niet geïnteresseerd, dat iedereen daar welkom is en dat iedereen daar mag zijn.
Oh.
En dat het echt niet zo is dat er nu onderhandelingen gaande zijn met de trainer van Spurs om volgend jaar daar hoofdtrainer te worden.
Ik verwacht wel dat hij weggaat bij Spurs. Ja. Er is natuurlijk niet veel meer te halen dan dit. Dus
tenzij de portemonnee wordt opengetrokken natuurlijk. Hè?
Ja, maar bij Real Madrid zou je toch verwachten, die halen Zidane niet terug om dat halfjaartje. Nee.
Maar hij maakte een grapje. En dat grapje is breed uitgemeten natuurlijk in de Engelse pers, waar ze maar een paar kranten hebben en een paar praatprogramma's over sport. Dus dat valt mee.
Ja.
Maar in Spanje is dat kennelijk nog iets groter. Dus dat is een enorme ding geworden dat Real Madrid gewoon een officieel statement heeft uitgedaan. Dat
maar
is
hij
toch...
wilde dus met Spurs daar trainen.
Nou, hij maakte een grap. Ze trainen op de complexen van Atletico en Real Madrid. En ik geloof dat Atletico op les van Real traint Spurs de dagen ervoor, de 30ste of zo, en de 29ste en de 31ste dan Liverpool bij wijze van spreken, of de dag van de wedstrijd loopt Liverpool eruit. En toen zei Pochettino voor de grap, we willen daar ook nog slapen op dat complex van Real Madrid, maar dat kan dan niet. En toen hebben ze ook gezegd, nee, je hebt van de UEFA hotels, zei Real Madrid ook letterlijk in een statement, jullie hebben alles geregeld. Dat is wel bijzonder dat dan op een grap zo serieus wordt ingegaan.
De persafdeling van Real Madrid neemt het allemaal heel serieus.
Ja.
Maar als je het hebt over een relletje, Ik ben wel benieuwd, nou ja, teruggedacht aan vorig jaar met die ja, wel of niet houtgreep van Ramos op, op Salah. Ja, als je nou speurspeler bent, hoe gaan die nou die finale in? Zo van, ja, nou, we moeten er die Salah gewoon weer proberen zo snel mogelijk te elimineren. En dan raken ze weer van slag. En dan, ja, als je een beetje in dat hoofd kruipt van, ja, Jan Vertonghen zit niet zo in elkaar. Maar nee, toch, ik zou daar wel mee spelen als ik trainer was. Ja? Daar zou ik echt iets mee doen. Want Liverpool vorig jaar, Salah eruit en ze waren helemaal de weg kwijt.
Ja.
Toch, ja, dat zijn ook dingetjes die als je een beetje geraffineerd bent, dan doe je daar iets mee.
Er zijn voetballers natuurlijk daar inderdaad over nadenken. Weet je wat, ik sta even hier op een teentje of een voet of wat dan ook. Weet precies welke enkel een beetje pijnlijk is.
Ja, dat is goed. Spurs heeft daar niet echt de type spelers voor. Nee, of Sanchez moet spelen, die zou dat in de opdracht nog kunnen, wel doen. Ja.
Met een glimlach op zijn gezicht.
Ja. Nee, maar dat kan een truc zijn. Overigens, hoe is het eigenlijk met Loris Karius? Nu we het toch even over Liverpool van vorig jaar hebben.
Besiktas toch?
Ja, Besiktas, ja. Maar
zou die kijken?
Nou ja, precies. Dat blijft toch wel een van de meest fascinerende blunders die ooit
hoe dat gegaan is, ja.
Wat een hersenschudding, hè?
Ja, dat werd achteraf gezegd, ja.
Dat is ook de persafdeling van Liverpool aan de gang meegegaan.
Ja. Maar ja, stel nou dat het echt zo is, dat hij toch een soort blackout of zo had. Ja, het is toch fascinerend. Eigenlijk zou je...
Ja, dat zou de druk van de finale kunnen zijn waar we het begin van deze podcast over hadden, toch?
Ja, ik kreeg een tikkie van Ramos. Het was op beelden later wel terug te zien, maar of dat meteen een hersenschudding was. Ja. Maar het breekt je carrière in een topwedstrijd zo falen als keeper. Hè?
Ja.
En voor een speler is dat misschien toch wat anders, maar voor een keeper, ja. Ik kan me voorstellen dat je als trainer denkt, ja, ik kan een betere krijgen. Deze jongen is gebroken. Het is een harde wereld, hè. Dus menselijk gezien zou je misschien moeten zeggen, ja, die jongen moet weer een kans krijgen, maar ja. Hij heeft echt voor hun de finale verspeeld.
Ja, ja. Daar kom je nooit meer vanaf. Nee. Nee, maar die tragiek, die was bijna hartverscheurend.
Ja.
Ik zag hem van het weekend ook nog bij Sunderland. Bij die wedstrijd om promotie waar een keeper even vergat een bal aan te nemen. En die zo de goal in rolde.
Ja, maar die kwam goed weg.
Maar het zal je overkomen, zeg. Dat
zal te wonen alsnog. Ja.
Een keeper wordt eigenlijk altijd herinnerd aan een grote blunder gemaakt of een zware overtreding. Kijk, Schumacher heeft er alles gewonnen natuurlijk. Maar als je het over Schumacher hebt, heb je het over die zware overtreding.
Ja, van Breukelen en zijn polletje. Ja. He? We hebben nooit meer op die strafschop.
Victor Cross was natuurlijk niet zo dat hij heel... Maar dat ene momentje, dat is het enige waar je dan nog aan denkt. Dus.
Zou Klopp trouwens beginnen met Wijnaldum in de basis?
Nou ja.
Of zou die zeggen, weet je wat, laten van de bank komen, maak hem weer een beetje boos.
Heeft hij niet altijd gedaan.
Nou ja, op basis van die halve finale met die twee goals kan je er natuurlijk bijna niet onderuit dat je moet opstellen. Maar aan de andere kant, ja, zij maken natuurlijk ook gewoon een tactisch plan. En als die daar niet in past, dan zou die best wel weer op de bank kunnen belanden. Ik zou het wel sneu vinden, want hij moest Barcelona uit in de spits spelen. Dat was natuurlijk eigenlijk een mislukte iets als we het over tactische vondsten hebben. En in die halve finale terug valt hij in, maakt hij twee goals binnen 3 minuten op de plek waar hij hoort te spelen. Hè? Omdat hij eigenlijk altijd de kracht heeft om bij te sluiten. Hij wordt altijd je extra spits in de 16. Ja. Maar ja, ik verwacht wel dat hij speelt, eerlijk gezegd. Ik hoop het ook, eerlijk gezegd.
Ja, maakt het wel leuker, toch?
Tuurlijk. Ja.
Nou ja, als je nou iemand, we hebben het er net over, als je nou iemand een prijs gunt. Hè? We moeten objectief kijken en er spelen maar twee Nederlanders aan de ene kant en aan de andere kant niemand. Of niet, die staat niet op de lijst. Maar ja, er is volgens mij niemand in de hele wereld die een hekel heeft aan Wijnaldum. En die jongen heeft heel hard gewerkt. Is altijd een voorbeeldige prof.
En meegegroeid ook in het niveau van Liverpool, toch? Naar waar Liverpool nu staat. Want toen hij daar kwam, dacht iedereen een goede keuze Liverpool. Het is niet de absolute top in de Premier League, maar een goede ploeg.
Ja.
Maar bewijst nu zijn waarde ook in zijn halve finale.
Meegegroeid met dat niveau. Ja, er is eigenlijk altijd twijfel over die jongen geweest. Hè? Want hij kwam heel jong natuurlijk in Feyenoord 1. En toen was het allemaal Hosanna. Maar daarna is het altijd geweest. Ja, toch wel loopt te veel met zijn hoofd naar beneden. En
binnen Oranje op 10.
Hij moest rechts buiten worden. Toen ging hij naar PSV. Wat mij wel altijd opviel, ik deed toen Jong Oranje, dat je bij zijn leeftijdsgenoten wel kon zien dat hij veel verder was dan de rest. Maar goed, ja, ook bij PSV kreeg hij natuurlijk die rugblessure. Ja. Eigenlijk is zijn echte doorbraak, denk ik, toch dat WK 2014 geworden, waar hij op het laatste moment toch in één keer ging spelen. Ja. En een goede stap natuurlijk, Newcastle-Liverpool. Ja, je kan het niet altijd invullen, maar tussenstap is geweldig geweest natuurlijk. Een beetje geluk misschien wel dat die ploeg degradeert, waardoor je weg kan.
Ja.
Er zijn van de weinige spelers uit de wereldgeschiedenis geweest die er baat bij heeft gehad om naar Newcastle United te gaan.
Ja, ja, er zijn er weinig inderdaad die daar...
En Sissoko.
Ja. Ja, voor de rest niet veel. Nee.
Nee. Ja, dat pakte perfect uit. Dat was echt een ideale tussenstap.
En is de groei van Liverpool, los van de coach, ook misschien wel een klein beetje dat ze inderdaad uiteindelijk Van Dijk achterin hebben staan, die ervoor zorgt dat er rust achterin is, los van de keepers dan, die nog een fout kunnen maken, maar dat Van Dijk eraan heeft bijgedragen, ja, waardoor Liverpool dit soort seizoenen kan draaien?
Ja, dat zie je aan de cijfers. Er zijn mensen die zijn dol op statistieken, maar als je die erbij pakt, sinds zijn komst is het gewoon allemaal veel beter geworden. Veel minder tegengoals. Dus het staat veel beter. Het is wel zo wat hij moest vervangen. Ja, dat was eigenlijk geen topniveau wat er allemaal rondliep natuurlijk. En nog steeds eigenlijk is dat een beetje de zwakte van de ploeg. Maar Van Dijk geweldig. Overal krijgt hij zijn beloning heen. Het elftal van het seizoen. Hij is speler van het seizoen geworden. Gekozen door de medespelers. Dus ja, daar kan je niet omheen.
Nee. Wat brengt hij dan, Maarten, extra?
Nou ja, het is ook wel... Ja, zijn ze in Engeland, is dat ook al vlug een factor. Je presence, hè? Je présence, hoe je... Dat
présence dat, zeggen ze ook in Engeland, hè?
Ja, dat
goed Engels woord.
Presence, zeg ik toch? Ja. Ja. Nee, maar dat straalt hij natuurlijk uit in. Ja. Bij standaard situaties. En ja, het is alleen wel zo, bijvoorbeeld die halve finale tegen Barcelona. En dan bij de eerste goal, het Suarez... Ja, ik denk dat Suarez het gewoon echt heel goed deed. Maar ja, kun je ook zeggen, god, ja, had hij die bal kunnen hebben of niet. Maar dan doet hij vervolgens in die returnwedstrijd weer... Ja, dan doet hij weer zoveel dingen goed dat ook wel weer weggestreept kan worden. En, maar ja, toch blijft het zo dat zij inderdaad een centrum hebben. Ja, waarvan je ik bedoel, Varane en Ramos, de vorige Champions League winnaars, dan, ja, dan dacht je meteen van, hé, dat is allebei top. En
perfecte
en nu denk je, daar is nog wel, daar zit nog meer in. Zo denk je, als je zit te kijken. Ja. Ja, er nog een halen naast hem. Precies, stel dat De Ligt daar nou zou gaan spelen. Dat zou natuurlijk wel een spectaculair duo zijn. En dan een goede keeper erachter.
De Ligt is wel meer en daarom... De skepsis over Van Dijk heb ik ook altijd weer wel begrepen. De Ligt is meer een natuurtalent verdedigend. Van Dijk heeft nog heel veel moeten verbeteren. Maar het is wel ongelooflijk knap hoe die, als je nou over meegroeien met niveau hebt, dan is Van Dijk daar natuurlijk ook een spectaculair voorbeeld van. Net als Wijnaldum dat is. En toevallig.
Met dank aan Dick Lukien, hè?
Met dank aan Dick Lukien. Ja, bij Groningen.
Ja.
Ja. Nee, maar dat is sowieso een grootheid, Dick Lukien. Zeg ik zonder ironie.
Dit klonk redelijk ironisch.
Nee. Alle credits voor die man. Die heeft fantastisch gedaan. Maar we hadden het over... Nee, ik was toevallig bij zijn debuutwedstrijd. Dat was Everton-Liverpool voor de FA Cup. Dat was zijn eerste wedstrijd voor Liverpool. Derby natuurlijk. Grote druk erop. Hij kwam binnen als een man van 90 miljoen. Wat kostte die 90?
Ja.
Dus de druk was enorm. Ja, als je dan ziet hoe die zich dan houdt, ook inderdaad in... Zoals Maarten noemt, presence of zijn kalmte, zijn charisma. Ja, daar zijn ze gewoon helemaal verliefd op geworden gelijk. En dat had hij echt vanaf de eerste seconde dat hij daar kwam. En dat is toch wel, ja, dat is ook echt een bijzondere kwaliteit. Dat je...
Ja, vooral met die druk, hè, dat het zo lang duurde dat die overganger was. En er was gedoe en gezeik en niet spelen.
Maar echt als staken, het... En dan moet je sterk in je schoenen staan.
Ja.
Hij speelde toen, hij was toen net binnen eigenlijk. En Klopp twijfelde of hij hem op moest stellen. Maar toen liep hij echt al als een veldheer liep hij daar over dat Anfield. En alles neerzetten. En zijn hele lichaamstaal straalt dan een soort rust uit. Ja, dat is ook een van de redenen dat hij zo ongelooflijk populair is daar natuurlijk. Kunnen we dat liedje even in de podcast draaien of niet?
Tuurlijk, bij
gewoon
deze.
Gewoon ter afwisseling.
Ja, daar zit nu even een stukje muziek naar de mensen toe. Zit erin.
Ga maar even koffie drinken.
Over muziek gesproken trouwens, Liverpool zonder Anfield, dat is natuurlijk nog wel een verschilletje, toch?
Absoluut.
Het is leuk dat het in een mooi stadion is in Madrid,
ja.
Maar ze missen natuurlijk wel.
Maar Spurs is ook niet al te sterk uit, dat zou je niet zeggen. Ja. Maar die hebben op Wembley natuurlijk heel lang gespeeld. En dat was heel lang tamelijk hopeloos. Dus die hechten ook wel heel erg aan hun eigen eigen stadion.
Maar Spurs heeft natuurlijk maandenlang uitgespeeld.
Ja, nee, ja, klopt, klopt.
Die zijn het helemaal gewend natuurlijk dit jaar.
Ja, dat is zeker waar. Maar Spurs heeft wat dat betreft ook niet een geweldige status als het om uit te gaat. Als je het over de afgelopen 2 jaar bekijkt.
En weet je wat ook leuk is? Zaterdag gaan we zitten kijken en dan zie je gewoon dat ook de Eredivisie gewoon meedoet. In de zin Eriksen, Eredivisie opgeleid.
Vertongen,
al de wereld. Die twee van Liverpool. Nu is, hoe heet hij, Moussa Dembele is weg. Maar was ook bij Spurs tot voor kort.
Vincent Janssen, ook opgeleid in Nederland.
Ja. Als je het zo wil zien, dat is dan toch wel...
Sanchez, ja.
Sanchez, ja, daar word je toch eigenlijk best enthousiast van, vind ik. Altijd als je dat dan toch even terugdenkt. Ja, toch gewoon bij ons rondgelopen allemaal.
En Michel Vormer, maar die is heel
erg. Die is derde keeper nu.
Ja. Goed, we gaan het zaterdag zien.
Spetter in de finale, dat geloof ik wel.
Ja?
Ja, als je de kan het is bijna kunst geweest, de Champions League dit seizoen. En dan niet alleen...
Het zou zonde zijn als ik dan zo'n hele saaie wedstrijd als Ajax in de Europa League tegen United toen.
Ja,
dat is zo'n hele saaie stellingen betrekken wedstrijd wordt, dat mag niet. Hè?
Dat is bijna niet voor te stellen ook.
Maar dat was door Maria.
Maar trainers doen soms gekke dingen, hè? In de angst om een prijs te willen winnen.
Heb je nog een hotel kunnen vinden eigenlijk?
Ja.
Ja,
we
waren er heel erg op tijd bij. Maar het is wel, het lijkt wel alsof alle Engelsen via Schiphol vliegen. Want je kan nu goedkoper naar Rio de Janeiro vliegen, business class, dan dat je even naar Madrid gaat, die 2 uurtjes. Dus ik weet niet hoe dat is, maar het is elk jaar bij de Champions League zijn hotels peperduur. En nu ja, Madrid, dat heeft wel wat hotels, hè? Meer dan Kiev.
Zit je in de buurt trouwens van een van beide teams, dat je niet 's nachts wordt wakker gehouden? Want dat kan natuurlijk ook nog wel eens gebeuren. Dat mensen liedjes gaan zingen en zo tegenwoordig.
Zo gedetailleerd heb ik de kaart niet bekeken, maar alles is geregeld.
Alles is geregeld.
Ja,
mooi.
Maar die invasie wordt wel mooi natuurlijk.
Natuurlijk.
Met die 2 Engelse supportersgroepen. Alleen inderdaad, het legt nogal een druk op de hotels. Want ze gaan echt massaal en ze betalen de gekste prijzen voor kaartjes.
Ja, ja.
Dat weet je bij die Engelsen ook altijd van tevoren.
Maar die zijn natuurlijk gewend dat ze overal kaartjes kunnen kopen buiten het stadion.
Ja, nee, maar daar is de zwarte markt. Ik heb het ook niet precies een verklaring voor. Maar die gaat er al, in plaats van dat hij in Nederland 2 keer over de kop gaat, gaat hij in Engeland altijd 4 of 5 keer over de kop. Dat is heel apart. En ze zijn blijkbaar allemaal bereid om dat te betalen. Dus dat wordt nog wat.
Ja. En dan zit er nog genoeg in de steden zelf om daar de wedstrijden te kijken, waar het ook nog een groot feest wordt natuurlijk.
Ongetwijfeld.
Mannen, dank. Vergeet vooral niet, als je deze podcast allemaal wil luisteren van het AD, te abonneren via de bekende kanalen. Ze staan er allemaal op. En graag tot de volgende voetbalpodcast.